welkom bij aflevering 51 van...
Levenslang.
Hier zijn we weer. Ja, hey, aflevering 51. Hier zijn we weer na ons maandje verlof.
Ja, vakantie.
Podcastvakantie alleszins. Want voor de rest hebben wij gewoon
gewerkt
ja. Gelijk volwassen mensen. Volwassen of zo. Ik zou nog wel vakantie kunnen gebruiken eigenlijk.
Mm-hmm.
Misschien dat we binnenkort nog eens een korte... onderbreking invoegen, wie weet.
Wie zal het zeggen?
Wie zal het zeggen? Maar goed, voor nu zijn we terug. Eigenlijk is er maar één aflevering weggevallen. Hè? Dus het voelt nog niet eens zo heel lang geleden alsof we achter de microfoons hebben gezeten.
Ja. Ja. Ik kan het zelfs al niet meer. Dat was eind juli of zoiets.
Ja.
Ja, zoiets.
Ja, zoiets. Ja, kind inderdaad.
Of, ja.
Zoiets hebben we de laatste keer achter de microfoon gezeten. Maar goed, we zijn terug. En het voelde alsof we nooit weg geweest zijn.
Nee.
Nee. Nu.
Dat was even zo.
We kijken zo naar elkaar, zo van, oké, en nu?
En nu?
Goed, ja, nu dan beginnen we gewoon maar aan de aflevering. Ja. De aflevering voor vandaag is een verzoekje geweest van iemand. En die iemand is Veronique. Dankjewel, Veronique, voor jouw verzoekje. Want het was een zaak waar ik nog nooit over gehoord had. En voor zij die nu de titel lezen, weten het al, maar we gaan het hebben over de Baraboo Bonebreaker.
Oké. Doe maar.
Oeh.
Ik ben benieuwd.
Gaan we er veel over kwijt? Nee, nog niet op voorhand. Dan zullen we er maar gewoon
aan
beginnen, want onze intro's zijn toch meestal kort en bondig, hè? Goed.
Oké. Okay. Okay.
Voor het verhaal van vandaag gaan we naar Baraboo. En dat is een stad in het midwesten van de staat Wisconsin. Dus we zitten in...
America.
In America, ja. En we gaan 28 jaar terug de tijd in naar het jaar 1995.
Oh, mooi.
Het mooiste jaar dat er was. Want wij zijn allebei geboren in dat jaar. Jij in het begin, ik op het einde.
Je zit nog net op de valreep.
Net op de valreep hoorde ik bij dat prachtige jaar... van de 95 baby's.
Yes.
Goed. We gaan deze keer naar het gezin Phillips toe. En het gezin Phillips bestaat uit mama, papa en 4 kinderen. En die familie is eigenlijk nog maar op dat moment in 1995 heel recent naar een nieuwe woning verhuisd. Nu, Baraboo, ik was een beetje gaan opzoeken van wat voor dorp of stadje is dat. Ik wist het niet goed. Baraboo is dus een stad en het staat eigenlijk bekend als een soort circusstad. Omwille van het Ringling Brothers Circus dat er gevestigd was van 1884 tot en met 1918. Eind jaren 50 werd het dan geopend als een museumcomplex genaamd de Circus World Museum. En dit museumcomplex bestaat op dit moment nog altijd kunt bezoeken.
Good.
Dus dat is eigenlijk een stadje dat vooral bekend is geraakt door het circusleven daar. Er wonen op dit moment dus nu ongeveer zo'n 12.000 mensen in de stad, wat dus niet heel veel is voor een stadje, voor een stad. Dus is...
Dat is ongeveer gelijk op Glabbeek.
Ah, op Glabbeek ligt trouwens voor zij die niet weten.
Denk ik. De
in Limburg.
De laatste keer dat ik checkte was iets van 12.000, maar dat is al jaren geleden.
Oké, dat was jaren
geleden. Dus ik kan best wel afzetten.
Maar goed, anyway, we kunnen het dus vergelijken met eerder een dorp van hier, maar daar wonen dus zo'n 12.000 mensen. Dus dat is niet dicht bevolkt daar. We hebben dus een klein beeld bij Baraboo. En dan keren we terug naar het gezin Phillips. Het is de nacht van 29 juli 1995. En het gezin spendeert de dag samen in een nieuwe woonplaats. Ze gaan samen dingen doen, uit eten in de avond. En daarna besluit ze om samen terug naar hun huis te gaan. En het oudste kind van het gezin is Thaddeus, bijnaam Thad Phillips. En hij is op dat moment 13 jaar oud. Hij hoort dus bij dat gezin. En Thad is de belangrijke persoon in ons verhaal. Dus onthoud hem nog eventjes.
Okay.
Nu goed, die 29 juli blijft de familie nog even samen in de zetel, in de woonkamer, wat tv kijken. Mm-hmm. Gewoon gezellig de dag samen afsluiten. En op een bepaald moment besluiten dan de mama en de papa om te gaan slapen Ik heb geen namen, omdat ik die gewoon niet heb gevonden van de mensen.
Oh, okay.
Dus, maar alleszins, dus de ouders besluiten om te gaan slapen samen met twee van de vier kinderen. Mm-hmm. Maar Thad en zijn jongste zusje, die konden nog wel wat hebben, vonden ze. Ja. En die besloten eigenlijk om nog even alleen in de woonkamer te blijven om wat tv te gaan kijken.
Ja.
Nu, kinderen zijn kinderen en we zijn er allemaal schuldig aan. Na een bepaalde tijd vallen de twee wel in slaap op de zetel. Hoppakee, op naar Dromeland. Alleen geldt dat dus niet voor Thad. Thad wordt namelijk later in de nacht weer wakker omdat iemand hem aan het dragen is. Hij is opgepakt, iemand is hem aan het dragen. En weet je, hij is zo nog slaapdronken en Thad die denkt eigenlijk onmiddellijk dat het zijn papa is. Uh-huh. Want ja, hij en zijn andere broers en zussen, die vielen wel eens vaker op de bank in slaap. En dan was het ook wel niet abnormaal dat papa hen dan naar boven bracht en hen in een bed legde. Dat is mij vroeger ook regelmatig overkomen als klein kindje. Dus dat is super logisch. Nu, hij denkt dus, Thad die is zo nog wat slaperig. Die denkt van ja, er is helemaal niks aan de hand. Totdat hij beseft dat hij naar buiten wordt gedragen. Mm-hmm. De deur uit. Nu, een kind is een kind. En Thad heeft daar eigenlijk in zijn hoofd meteen een verklaring voor. Hij denkt van, weet je, het zal wel een vriend van papa zijn die dan mij hier aan het dragen is. Hij ziet ook nog niet heel goed wie het is. Het is donker. En wat denkt hij? Ja, weet je, die vriend van papa die zal wel autopech hebben en hulp nodig hebben. En met de logica van een 13-jarige vond hij het logisch dat die vriend dan hem zou wakker maken in plaats van zijn papa, zodat zijn papa zou kunnen verder slapen, want die moest natuurlijk nog naar zijn werk.
Ja.
Ja, dus hij dacht van, ja, logisch dat hij mij dan wakker maakt. En ze lopen dus buiten, of ja, hij wordt gedragen en het is donker en Thad kende de buurt nog onvoldoende om exact te weten waar ze naartoe gingen. Dus vraagt Thad op een bepaald moment aan de persoon van, oké, waar staat jouw auto en waar moet ik helpen met jouw autopech? Want dat is, hij denkt gewoon direct van dat aan de hand is. En de persoon die antwoordt van, kijk, net voorbij de heuvel hier, daar staat mijn auto en dan kun je me even daarmee helpen. Nu, die persoon, Thad kon die ondertussen wel wat zien, je hebt straatverlichting en dat was ook nog een jong iemand.
Nee.
Wel een oudere tiener van 17 jaar. Die dat dan naar buiten draagt. Dus die schelen 4 jaar. Maar dat is niet dat dat een volwassen, grote man is. Hoe dan ook. Nu, Thad die herkende de jongen niet die dat hem aan het dragen was. Maar hij had zoiets van, weet je, hij is wel vriendelijk en lief. Dus hij zal wel vrienden zijn. Dus Thad was eigenlijk ook op dat moment niet bang toen hij naar buiten werd gedragen. Alles was nog logisch. In zijn hoofdje. Nu, op een bepaald moment vraagt dan die onbekende tiener van of dat Thad samen met hem dan een stukje nog zou kunnen lopen naar de auto toe. Hij was waarschijnlijk beu om de jongen te dragen. Ja. Thad stemt in en ze beginnen dus samen wat te wandelen. En na een tijdje, zo'n 800 meter verder van het huis, van waar hij is weggeplukt eigenlijk, komen ze aan bij een iets of wat vervallen huis. Geen auto. Er staat wel een auto in de oprit, maar... nu, wat zegt die onbekende jongen eigenlijk? Hij zegt van, kijk, ik woon hier samen met mijn broer en kom eens even mee naar binnen. Ik ga naar binnen, we gaan iets leuks doen. Thad, die gaat mee naar binnen. En eenmaal binnen stelt de onbekende tiener zich voor als Joe. En Joe vertelt Thad dat hij een feestje gaat geven daar. Hij zegt van, kijk, ik ga een feestje geven en het zou leuk zijn als jij er ook bij zou zijn. Daarom heb ik jou hiermee naartoe gebracht. Nu, Thad, die keek wat rond en die zag dat het daarbinnen toch wel heel rommelig, heel vuil was. En hij begon zo wat argwaan te krijgen, want hij had zoiets van, dit is toch wel wat raar. Totdat Joe eigenlijk begint, allemaal namen begint op te noemen van vrienden van Thad, die daar naar het feestje zouden komen. Hij begint daar al die namen af te ratelen. En Thad, die denkt zo van, oké, hij kent mijn vrienden, het zal dan wel waar zijn. En hij is eigenlijk gelijk terug wat meer op zijn gemak in dat huis. Nu, ze zijn nog niet heel lang in dat huis en vrij snel vraagt Joe of dat Thad geïnteresseerd is in modelauto's. Waarop hij dan zegt van, kijk, ik heb boven op mijn kamer een heel grote collectie aan modelauto's staan. Zou je die graag willen zien? Thad, die stemt toe. En dus ze gaan naar boven voor de kleine collectie van die autootjes eigenlijk te bekijken. En wat daarna gebeurt, gebeurt gewoon in een split second.
Mm-hmm.
Ik ga hier een trigger warning in gooien, jongens. Ik ben dat vergeten in de intro, dus ik zeg hem hier. Dit wordt heel erg grafisch, wat er gaat gebeuren. Het gaat over mishandeling gaan. Dus zij die dat moeilijk vinden, sla een stukje over. Sla een paar minuten over.
Mm-hmm.
Want nu wordt het heftig. Dit gaat direct van 0 naar 100 toe nu.
Oké.
Goed?
Goed.
In een flits van een seconde duwt Joe Thad op een vuil bed neer dat vlakbij daar in de kamer stond en hij sprong op de kleine jongen. Joe pakt op dat moment de rechter enkel van Thad vast en hier komt hij. Die begint dat te verdraaien en te verdraaien en te verdraaien totdat het bot boven de enkel van Thad brak. En versplinterde. Dus zijn enkel bot is.
Mm-hmm.
Naar de zak. Nu, onmiddellijk erna weet Thad eigenlijk door alle adrenaline en shock direct van dat bed af te schieten.
Ja, ja.
Naar de trappen, naar beneden te lopen. Met dus dat versplinterd bot. Maar in een split second, ja, door de adrenaline weet hij eigenlijk...
Weg te lopen.
Weg te, ja, lopen van de situatie, ja. Beetje een creepy detail. Thad zei zelf dat het versplinterde bot van zijn enkel naar boven voelde schuren toen dat hij liep. En hij voelde dat dus eigenlijk tegen andere botten, mm-hmm, aanschuren op het moment dat hij aan het lopen was.
Oké. Okay.
Nu, Thad moet, dan moet je weten, hij komt dan beneden aan. Dan moet hij door de living, door de keuken en dan naar buiten.
Ja.
Dus zo moet hij lopen. En Thad was al halverwege de keuken toen dat Joe hem uiteindelijk, ja, toch te pakken kreeg. Joe hield Thad in een wurggreep en sleurde hem dan richting de woonkamer terug, waar dat hij hem, ja, op een zetel gooide. En Joe was woedend door deze ontsnappingspoging.
Mm-hmm.
Uit pure woede greep Joe het rechterbeen van Thad vast en duwde die richting het hoofd van Thad. Dus je moet dat inbeelden, die Thad ligt op zijn rug.
Gewoon een schaar.
Ja, en Joe tilt eigenlijk zijn rechterbeen op en begint dan richting zijn hoofd te duwen. Dus eigenlijk zo, ja, dubbel te
plooien
bijna. Joe zet dan ook zijn volledige gewicht op dat been en hij duwde en duwde totdat het dijbeen van Thad brak.
Mm-hmm.
Maar even, een dijbeen. Ik ben daar wel op zoek. Ja, blah.
Mm-hmm.
Ik zie wel blah doen.
I'm good.
Ik zei dat het grafisch werd.
Mm-hmm.
Goed.
I know.
Ik denk dat jij ook even zegt van,
Het was een koekje eten.
Na de aflevering even een koekje eten en dan ben ik misschien terug oké.
Ja, maar echt.
Oké, okay. Kunt je het nog aan?
Nou ja.
Goed.
Ik hoop het.
Nu even over dat dijbeen dat brak, hè. Ik had zoiets van, dat heb ik nog niet vaak gehoord, dat een dijbeen zomaar breekt. Dus even voor de verduideling, wat het dijbeen...
Verduideling?
Voor de verduidelijking. Wat het dijbeen inhoudt. Het dijbeen is het langste, grootste en sterkste bot van ons lichaam. En het ligt helemaal omgeven met lagen aan spieren. En een dijbeen breekt dus niet gemakkelijk, aangezien dat het dus zo groot is, zo lang. Alleen wanneer dat er een ongelooflijke kracht wordt uitgeoefend op het been, kan het breken. En dit zou met een kracht van ongeveer 408 kilo moeten zijn dat daarop komt.
Mm-hmm.
Nu, doordat dat zoveel kracht is, zie je eigenlijk dat de meeste van die breuken ontstaan door een auto-ongeval en dergelijke. Mensen die, ja, daarin een heel grote kracht op hun lichaam krijgen op hun been. Maar bij Thad is het dus gebeurd doordat Joe daar enorm veel kracht op is gaan zetten. En zo heb je een beetje een beeld bij de kracht die dat Joe heeft gebruikt om dat dijbeen te kunnen,
ja, okay,
breken.
Mm-hmm.
Goed, terug naar dat moment. Dus Thad's dijbeen breekt en daarbovenop wordt hij dus ook nog constant geslagen en getrapt door Joe. Dus dat komt daar ook nog bij. En door de adrenaline voelde Thad eigenlijk op dat moment geen pijn. Het enige wat dat hij eigenlijk opmerkte toen zijn dijbeen brak was een luide pop.
Ja. Mm. Poef.
Pop. En, ja. Maar pijn, dat bleef achterwege. Ik zie u echt al helemaal slecht gaan hier.
Ja, een beetje wel.
Even followen. Nog,
yes,
nog vrij lang. Sorry. Want we zijn nog niet klaar met de grafische momenten. Goed. Maar goed, onmiddellijk erna, dus nadat dat dijbeen gebroken is, lijkt er een soort knop om te draaien bij Joe. Want zij gedroeg zich ineens weer, tussen aanhalingstekens, normaal. Vriendelijk.
Okay.
Joe begon te babbelen met Thad, alsof dat er niks gebeurd was. En Thad die ging daarin mee in de hoop van, kijk, misschien kan ik dan langer en langer een nieuwe aanval uitstellen. Dus die begint daar terug tegen te praten. En op een bepaald moment kan Thad eigenlijk aan Joe vragen van, waarom doet je dit met mij? En Joe zei daarop dat hij gefascineerd was door het geluid van brekende botten. Hij zei, dat is gewoon de reden. Ik vind dat geluid van brekende botten heel fascinerend. En hij vertelt dan ook van dat hij ook al geprobeerd had om zijn eigen botten te breken, maar hij kon ze niet in de juiste hoek krijgen, breken, weet ik veel. Dus dat lukte niet. Dus dan moest hij het bij anderen doen. Toen dat Thad ook vroeg van, kijk, Joe, heb je dit al bij andere mensen gedaan? Antwoordde Joe, ja. Komen we later op terug. Het wordt ochtend, we zijn de 30e. En Thad vroeg of dat hij naar huis mocht bellen, hè, om zijn ouders, die nu waarschijnlijk heel bezorgd waren, te vertellen dat hij oké was. En raar maar waar, Joe die liet dat toe. Ik hoor heel veel stilte. Ik zie heel veel stilte bij u. Nu is het even terug rustig, maar het gaat wel terug grafisch worden. Maar dan zal ik wel opnieuw een waarschuwing geven dat je
buiten kan lopen of zo.
Nee, ja, oké. Goed, Jody staat dus toe van, oké, jij mocht naar huis bellen. Jij mocht zeggen dat er niks aan de hand is. Sterker nog, Jody geeft zelfs Thad een telefoon van, kijk, bel maar. We zijn jaren 90, hè, dus dat zijn nog telefoons met kabel.
Ja, ja.
Die vasthangen, dus dat is niet dat hij die even een gsm geeft.
Nee, dat is aan de muur zo.
Ja. Ja. Nu, Thad die is natuurlijk helemaal zo van, wauw, hoezo kan dit? En hij probeert eigenlijk gelijk zijn ouders te bellen, maar al heel snel beseft hij dat de telefoon niet verbonden was.
Oh.
Ja. En op dat moment verloor hij alle hoop. En Joe, die vond dat wel grappig. Die stond er wel bij te lachen. Die vond dat leuk om zo die hoop uit de ogen te zien verdwijnen van de 13-jarige Thad. Op dat moment begon Thad dan te smeken van, hij zou aan niemand vertellen wat er gebeurd was, zolang dat hij maar zou mogen gaan. Hij zou zeggen dat hij over een kleine tafel gevallen zou zijn, dat hij daardoor die breuken had. Maar Joe die bemerkte eigenlijk direct van niemand gaat dat geloven als je dat zegt. En op dat moment heeft Joe dat gesprek afgekapt en hebben ze terug samen verder wat tv gekeken in de woonkamer.
Oké.
Ja, terwijl dat daar dus lag met al die breuken. Ja. Nu, een paar uur later verandert de stemming van Joe opnieuw. We gaan verder trouwens. En hij draagt Thad opnieuw naar boven, naar de slaapkamer, naar dat bed, waar dat hij eigenlijk de eerste keer de aanval is begonnen. En Thad, die beseft hoe laat het is en die begint onmiddellijk terug te vechten, terwijl dat hij gedragen wordt, die slaat, die schopt. En dat maakt Joe alleen maar kwaader. Joe ging bovenop Thad zitten en deze keer was zijn linker enkel aan de beurt. Bij deze, we gaan opnieuw door een grafisch stuk. Ik weet niet of ik dat meer voor de luisteraars zeg of voor u.
Ik weet het niet.
Ook deze keer pakte dus Joe de linker enkel vast van Thad en hij begon die te verdraaien en te verdraaien totdat ook weer de enkel brak en versplinterde. Thad bleef al die tijd terugvechten, waardoor dat Joe eigenlijk kwaader en kwaader was en bleef draaien aan die enkel, waardoor dat op den duur de enkel wat rubberachtig aanvoelde, omdat hij zo vaak was verdraaid. Joe die zei op dat moment van, kijk, als jij nu niet gaat stoppen met terugvechten, met je verdedigen, dan ga ik je nek of je rug breken. Punt uit. En Thad, die ondertussen 2 gebroken enkels heeft en een gebroken dijbeen, die gelooft natuurlijk voor de volle 100% wat dat Joe zegt. En hij stopt gelijk met terugvechten. Nu, doorheen de dag... verliet Joe regelmatig het huis om zijn auto te gaan fixen, die dus wel degelijk kapot was. Even detail. We zijn terug voorbij het grafische gedeelte. Kom maar terug.
Ja.
Dus je verstopt u dan zo achter het bed. En komt dan terug. Maar goed. Doorheen de dag eigenlijk ligt Thad daar en Joe die gaat af en toe naar buiten voor aan zijn auto te werken. Dat lukt niet, is gefrustreerd en reageert die frustraties dan weer af op Thad.
Oké, ik ga terug achter het bed.
Om de zoveel uur gebeurt dat. Nee. Er komt voorlopig niks. Oké. Dus dat gebeurt dus meerdere keren op die dag. Maar wat ook wel vreemd was, was dat Joe hem elke keer ook terug probeerde te verzorgen. Tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Hij maakte voor een soort van zelfgemaakte, ja, casts, of hoe noem je dat zo? Een soort zelfgemaakte gipsen met sokken en zo deed hij dat dan. Maar wat hij dan ook wel leuk vond, was om daarna dan tijd te verplichten om daarop te gaan wandelen. En nu gaat jij wandelen. En hij genoot wel echt van die pijn te zien dat die jongen daarbij had. Maar het ging zo van die pure woede naar het verzorgen ervan, naar het samen tv kijken, naar terug woede, naar... Dat wisselde eigenlijk constant bij die jongen. En zo ging het door tot, dus, tot de avond opnieuw aanbrak. Iemand die zich trouwens nu afvraagt, waarom heb ik nog niks gehoord over een zoektocht van de ouders? Ik heb er niks over kunnen vinden. Die waren inderdaad wel ongerust, maar ik heb niet kunnen vinden hoe dat gelopen is of wat dat er intussen is gedaan.
Okay.
Maar we gaan verder naar.
Ja.
Feit. Tijdens die zijn verwondingen, die worden erger en erger. Weet je, ik heb dus gevonden dat hij zwellingen zou hebben gehad ter grootte van een softbal en een basketbal. Oh. Zo groot. Heel veel blauwe plekken. En op dat moment heeft Josie van, kijk, ik gooi je terug op het bed. Jij moet hier blijven. Ik ga even het huis uit. Ik ga weg met mensen. Doei. Ja, dat is in de avond. Hè? Dus de hele dag door is al moeilijk gaan. En op een bepaald moment, Ted ligt op dat bed en die beseft van, oh, Joe is weg. Hij is weg. Hij hoort ook de auto wegrijden. En wat denkt hij van, dit is mijn kans. Ik moet maken dat ik hier weg ben. Voor zei hij dat afvragen waar Caroline haar commentaar blijft. Ze ligt met haar hoofd neer. Ze wacht op de volgende vieze details. Ze komen eraan, ik beloof het.
Nee, ik wil... Oh, ik voel me echt slecht. Ik voel me echt heel wazig.
Ja.
En zo'n suiker is echt laag door dit verhaal. Ik heb wat druivensuiker nodig.
Wij gaan heel even een pauze inlassen, lieve luisteraars.
Even druivensuiker.
En dan gaan we verder.
Skontje.
Oké, we zijn terug naar de pauze. Carlijn heeft druivensuiker gehad.
Yummy.
We zullen wel zien of ze het volhoudt.
Ik heb nog bij mij.
Oké, goed. Dus, voilà. Even, waar waren we...
Dat probleem opgelost.
Dat opgelost. We waren voor de pauze begonnen dat dus Ted alleen in het huis was. Dat Joe s'avonds was vertrokken ergens naartoe. En Ted die zoiets heeft van, nu moet ik ontsnappen. Dit is de enige kans misschien die ik heb om hier te ontsnappen.
Zwaar.
Dus, wat gebeurt er? Op de een of andere manier weet Ted van dat bed te raken. Met die gebroken enkels en zo. Ik zal er niet te veel op intreden.
Maar je zegt het toch maar.
Ja, en ik zeg het toch maar, want het is gewoon enorm knap dat hij van het bed weet te geraken, zo te strompelen en te kruipen. En dan komt hij dus aan de trap en hij laat zichzelf van de trap vallen, head first. Want ja, ik kan niet van die trap afwandelen.
Ja, nee.
Nu, door de klap verloor hij daar een paar minuten het bewustzijn, maar hij komt terug bij en hij sleept zichzelf verder naar de woonkamer al. Dus de woonkamer. Ja. En dan moest hij nog richting de keuken en daar was de deur om dan naar buiten te gaan. Hè? Dus hij sleept zich tot richting de woonkamer. Maar dan op een bepaald moment gaat die deur open en daar stond Joe. Volledig in shock, want die had zoiets van,
why?
Hoezo kan die jongen tot hier geraken? Die was volledig in shock van, wat gebeurt hier? Volgende stuk dat even wordt.
Ik ga mijn druivensuiker open doen.
Allee, doe maar. Laten we dat al...
Het is, het is binnen handbereik.
Ted, die wordt op dat moment... Ja, Joe wordt woedend en die sleept Ted terug mee naar boven op het bed. En op dit moment is Joe zo kwaad dat hij enkele keren op de borstkas van Ted springt. Pff,
doe normaal.
Ja.
Ik heb mijn druivensuiker.
Ja. Hij sloeg de jongen ook.
Oh,
en hij draaide nog wat meer aan die enkels. Ja, sorry.
Maar wat ga je er nog aan draaien? Die zijn helemaal frut van één.
Ja, en ja, dat is, ja.
Oh,
alle woede van Joe kwam eruit. En toen dat hij klaar was met alles, bracht hij Ted terug naar de woonkamer om opnieuw samen films te gaan kijken. Ja, die jong... Ja, het is, ja.
Ja, een hele andere mening dan Netflix en chill.
Ja, inderdaad. Nu, Ted is natuurlijk volledig uitgeput en het lukt hem om een aantal uren in slaap te vallen daar op de zetel. Totdat er voor de tweede keer een nieuwe ochtend aanbreekt. En nu zijn we dus 31.
Mm-hmm.
31?
Wacht, op welke datum begon het?
Goeie vraag.
Want heb je dat, al, heb je dat gezegd?
Ja, ik heb dat gezegd. Ja, ja, ik heb dat gezegd. Nee, maar jij zit daar gewoon...
Al, ik ben al helemaal
jij zit daar gewoon al helemaal kwijt, ja. Dat is het gewoon. Juli.
Juli.
Juli, ja. Okay. Dus inderdaad, het is nu 31 juli.
Oké, okay, right.
Ja. Wanneer dat Ted wakker wordt op die zetel, ziet hij dat zijn benen er vreselijk uitzien. Die leken niet meer op menselijke benen. Echt zwart van kleur, overal.
Ja, blauwe plekken.
Bulten, blauwe plekken, ja. En de pijn was ook op dat moment wel echt onhoudbaar voor hem. Nu, op een bepaald moment ziet Joe dat Ted wakker is. En hij denkt van, oké, volgende ronde. Hij neemt de jongen weer mee naar boven om hem opnieuw te martelen. En dan gaat opnieuw de dag zo door. Dus om de paar uur wordt hij weer gemarteld. Verdraagt hij nog wel meer van die botten. En op een bepaald moment, nog een detail, sorry. Dit wordt het laatste echte gruwelijke detail. En op een bepaald moment verdraait Joe ook de linkerknie van Ted, die dat daarvoor achterstevoren stond.
Ja, jongens.
Ja, jongens.
Wow.
En op dat moment beseft Ted van, kijk, ik zal al nooit al lopend dit huis kunnen verlaten. Ik ga hier sterven, denkt hij. Want natuurlijk heeft ook inwendige bloedingen, alles. Tuurlijk. Dat wordt niet echt verzorgd. Allee, die krijgt geen medicatie, niks. Dus die is daar langzaam van binnen aan dood gaan. Ja. Nu, het is dus de 31ste en de avond brak opnieuw aan. En Joe die besloot om naar een feestje te gaan samen met zijn vriendinnetje. En hoe wist Ted het? Hij had namelijk Joe in de keuken horen bellen met zijn vriendinnetje. Met een telefoon dat dus wel werkte, in die aangesloten was.
Ah, okay, ja,
ja. En hij hoorde dus dat Joe dus met zijn vriendinnetje s'avonds naar een feestje zou gaan. Nu, Joe die liet deze keer wel niks aan het toeval over, want Ted was al eens tot beneden geraakt. En na eigenlijk al twee ontsnappingspogingen, worden de ene direct na de eerste aanval en dan die waar dat hij tot in de living is geraakt, besloot hij tijd om hem op te sluiten in een kast, alvorens te vertrekken. Zo'n grote kast waar er van alle rommel in lag. En Ted die zit daar dus opgesloten, die hoort de deur dichtgaan, die hoort Joe verdwijnen en vertrekken. En die heeft zoiets van, ik heb niet meer lang te leven, ik moet iets proberen. Ja. En met zijn laatste kracht besloot hij dus eigenlijk toch om nog één keer te proberen daar weg te komen. En hij vond eigenlijk met wat geluk een oude gitaar in die kast liggen, waarmee dat hij dus op de deur is gaan slaan, op dat slot, totdat daar iets of wat beweging in kwam. Dat lukt hem dan ook. Hè? Hij kan uiteindelijk die deur open krijgen.
Stevige gitaar. Ja.
Ja, ook. Ook.
Dat is kwaliteit.
Inderdaad. En Ted die kan dus opnieuw door die kamer, door die slaapkamer eigenlijk... kruipen en laat zichzelf weer head first van de trap vallen. Is weer even bewusteloos. Maar toen dat hij bijkwam, kroop hij weer verder. Hij kroop de woonkamer door. Hij geraakte tot in de keuken. Nu, hij wist van, ik kan dit huis niet verlaten. Ik raak hier niet buiten. Maar daar was die telefoon in de keuken, waarvan hij wist dat die werkte. Even, die hangt trouwens zo aan de muur met hoog. Een koord. En hij zit te kruipen
daar komt je niet
op de grond. Nu, gelukkig kon hij dus aan het koord trekken, was dat een lang koord, waardoor dat op de grond viel. En met alle geluk ook nog eens stonden de toetsen
op de horen
zelf. Dus wat kan hij daarin doen? Het lukt hem dus om dat er vanaf te krijgen. Ja. Die kabel is gelukkig lang genoeg, wat in die tijd ook nog niet zeker was. En hij kan daar op dat moment 911 bellen. Hij vertelde daarvan wie dat hij was, dat hij ontvoerd was, waar hij was, want hij wist dus ongeveer nog wel de weg. Het was uiteindelijk ook maar op 800 meter van zijn eigen huis, woning. En hij vertelde ook van, kijk, ik ben hier ontvoerd door Joe. Joe heeft dat gedaan. Zijn volledige naam, wordt ook bekend, is Joe Clark. Dat is de volledige naam van Joe. Nu, de politie, die hebben zoiets van, oké, die naam kennen we. Hè? Joe Clark was bekend bij het gerecht. En wanneer de politie daar aankwam, troffen ze Ted aan echt in een verschrikkelijke staat. Zo erg dat de agenten eigenlijk dat ter plaatse in shock waren.
Die had zoiets van...
Na 43 uur wordt Ted dus gered en naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft dus 43 uur lang dat moeten ondergaan. Ja, ja. En hij valt ook onderweg valt hij weg. Weer bewusteloos, valt hij weg. En hij wordt dan wakker in het ziekenhuis en beseft van, kijk, de strijd is, is over. Nou ja, over. De artsen vertelden hem dat hij zonder hulp nog maar ongeveer 2 uur te leven gehad zou hebben door alle interne bloedingen. Dus hij was wel degelijk aan zijn laatste loodjes toe. Laat ook niet vergeten dat het hier om een 13-jarige jongen gaat bij dat alles ook nog eens aan. Nu, zijn herstelproces zei ze ook van, dat zal nog jaren duren. Je gaat nog heel veel operaties nodig hebben. Er was op dat moment ook nog geen zekerheid, maar hij had het overleefd. Nu, op het allerlaatste komen we nog even terug op hoe het met hem gaat.
Oké.
Ja. Ik kan nu al zeggen dat de vieze details van de baan zijn. Het is oké nu. Oké.
Mijn laatste druivensuikertje. Ja, goed.
Nu, even terug naar de avond van 31 juli, hè, wanneer dat hij dus aan Ramon belt. Diezelfde avond wordt Joe dus gearresteerd op dat feestje. Ze vertellen hem waarom. En het eerste wat Joe zegt tegen die agent is van, oh, leeft hij er nog?
Oké.
Ja, dus...
random.
Ja, zo heel droog. Ah, leeft hij er nog of wat? Nu, Joe was, zoals ik net al even aanhaalde, geen onbekende voor de politie. En na de arrestatie doorzochten ze het huis waar dat tijd opgesloten was geweest.
Ja.
Hier vonden de onderzoekers een notitieboekje met zo'n 25 à 30 namen in van jongetjes die in de buurt woonden.
Oké.
Ja. Het leek eigenlijk bijna op een soort moordlijst of toch mishandelingslijst met 3 verschillende categorieën. Hè? Dus in dat boekje waren 3 categorieën en onder die categorieën stonden dan verschillende namen. De 3 categorieën waren kan wachten, nu doen of het beending. The leg thing. Dus we kunnen al wel raden onder welke tijd stond, denk ik.
Oké.
Nu, de onderzoekers kregen hiermee het idee van, oftewel heeft hij Joe al eerder slachtoffers gemaakt op deze manier. Oftewel is zij van plan om het opnieuw te doen. Of allebei zelfs. Hè?
Die
hebben zoiets van, oké, wat is dat hier? We moeten dat toch wel onderzoeken. En daar speelt onze kleine Ted ook nog een belangrijke rol in. Want, zoals ik in het begin zei, heeft Joe altijd toch gevraagd aan Joe of hij dat al eerder gedaan had. Waarop Joe had gezegd, wat ik nog niet gezegd heb, is dat Joe hem ook namen heeft gegeven. Nu, Ted die wist dus van dat Joe hem 2 namen had gegeven. Mm-hmm. 1 naam kon hij zich niet meer herinneren, maar eentje wel. Mm-hmm. En dat was een jongen genaamd Chris. Die zou dat ook al meegemaakt hebben. Okay. Nu ja, die onderzoekers die beseffen dus ook maar al te goed van, dat klopt hier niet. En ze gaan dus kijken in de archieven. En ze komen eigenlijk dan uit bij een zaak van een jaar eerder, van juli 94, dus echt een jaar eerder. En dat was die van de 14-jarige Chris Steiner.
Ja.
Wat is er gebeurd met Chris, of is Chris? Op 4 juli 1994, dus de 4th of July, verdween Chris uit zijn slaapkamer in Baraboo, Wisconsin. Ook in het midden van de nacht. Dit wordt eigenlijk de volgende ochtend ontdekt toen zijn ouders hem wouden wakker maken, want Ted ging met een nieuwe job beginnen. Hij was 14, maar hij ging beginnen. Toen ging dat nog allemaal, kinders.
Arbeid.
Ging nog. En hij was daar ook heel enthousiast voor, was daardoor ook vroeg naar bed gegaan. En zijn ouders gingen hem dus wakker maken op tijd, dat hij op tijd zou zijn voor naar die job te gaan.
Oké.
Ja, maar op dat moment, in plaats van een zon te vinden, vinden ze een leeg bed. Ja. Nu, verder vinden ze doorheen dat huis wel modderige schoenafdrukken. En in een van de slaapkamers, ik weet niet of dat nu echt Chris zijn slaapkamer was of een ander, maar in een van de slaapkamers is het raamscherm doorgesneden. Dus dan weten we al in C wie dat daar iemand via daar naar binnen en naar buiten misschien is gegaan. De politie wordt ook gecontacteerd en die beginnen onmiddellijk met een onderzoek / zoekactie om Chris terug te vinden, want alles hieraan schreeuwt dat al.
Graag
is. Nu toch. Initieel wordt er gedacht, en ook de ouders van Chris denken dat Chris misschien stiekem naar een feestje was geweest of had afgesproken met een meisje. Want het was uiteindelijk wel het weekend van 4 juli. En dat was ook niet zo abnormaal. Hè? Hij was ook een puber. Men had zoiets van, dat kan misschien nog. Maar toen
Ik denk niet dat een puber zo snel zo dat vliegraam, hè? ga doorsnijden. Allee, pak dan gewoon de deur.
Nee, inderdaad. Maar laten we het erop houden van, je weet nooit, ouders in die situatie, wat die misschien gaan zeggen om zichzelf gerust te stellen, hè, of gaan denken.
Maar ja.
Maar goed, toen dat de uren in dagen veranderden, beseften de ouders ook wel van, dat kan hier niet, de theorie wordt van tafel gegooid.
Yes.
Nu, de politie zou de politie niet zijn als ze niet eerst zouden suggereren van, kijk, is Chris niet gewoon weggelopen van huis? Dat zegt de politie dan.
Ja.
Maar die ouders die zeggen meteen van, nee, dat kan niet. Er waren geen problemen binnen dat gezin. Dat was gewoon een goed functionerend gezin. En Chris ging dus namelijk starten met die nieuwe job waar dat hij heel erg naar uitkeek. En die ouders zeggen van, er was geen reden voor Chris
om weg te lopen
van hier. Nu, de dagen die gaan dus voorbij. Ze vinden niks. Tot op 10 juli 1994. Dus 6 dagen later. Dan wordt het lichaam van een jongen ontdekt in de Wisconsin River. Allee, hij ligt zo op de rand, zo in een bank zo van de Wisconsin River. En doordat dat lichaam in het water lag, was het lichaam heel erg opgezwollen en ook al in een vrij verre staat van ontbinding. Aan de hand van de gebitsgegevens kon men het lichaam identificeren als die van de 14-jarige Chris Steiner. Er werd een autopsie uitgevoerd op het lichaam, waarbij dat de patholoog vaststelde dat er geen tekenen van verwondingen waren.
Hmm.
Ja, uiterlijk gezien. En dat de jongen om het leven was gekomen door verdrinking. Ja, hij was dus verdronken. Ja. Ja, water in de longen was hij eigenlijk al. Nu, wat dat niet bepaald kan worden, was of het hier ging om een ongeval, een moord of een suïcide. Men kon daar niet met zekerheid op stellen, dus in dat opzicht bleef dat eigenlijk onbepaald.
Ja,
men wist niet onder welke omstandigheden die jongen in het water was beland. En men kon zo uiterlijk ook niks zien, eigenlijk. Ja. Dus dat bleef een vraagteken.
Yes.
Nu, de politie had wel nog onderzoek gedaan naar andere theorieën, zoals dus wel kwaad opzet. En men had in die tijd Joe Clark, toen 16 jaar, ook al eens ondervraagd na verschillende tips. Maar Joe's mama had dan, zei dan ik van, ja nee, kijk, hij heeft een alibi. Hij was in die avond thuis bij ons en is vroeg gaan slapen. Dus ja, hij had dan een alibi eigenlijk. En hij werd al vrij snel terug uitgesloten. Ja. Maar daar komen we nog op terug, op dat alibi.
Oké.
Nu, geen bewijs. Dus eigenlijk blijft die zaak van Chris onopgelost. Of ja, onopgelost. Ja. Men weet gewoon niet wat er gebeurd
is. Dus dan.
Nu, Chris Steiner die wordt uiteindelijk begraven zonder duidelijk antwoord op de vraag wat er met hem gebeurd is. Tot dus een jaar later, na die verklaringen van Ted. De onderzoekers die waren verbaasd omdat de patholoog, in het geval met Chris Steiner, toch geen enkele verwondingen had opgemerkt. Nu, ze hadden ook wel zoiets. Nu ja, kijk, door de staat waarin dat lichaam zich bevond, dus heel erg opgezwollen, kon het misschien niet zijn dat er iets over het hoofd gezien was. Was er misschien niet iets wat we niet zagen? En aangezien het ging om het breken van botten, vroegen ze zich ook af van, zijn er x-rays van gemaakt of zo? En dat bleek niet gedaan te zijn. Waarop dat er nog één optie was om het zeker te weten.
Opgraven.
Ja, men heeft het lichaam van Chris opgegraven. En men besloot dus ook om die overblijfselen opnieuw te onderzoeken. En gewapend ook met die nieuwe info, boog dus een andere forensische patholoog zich over dat lichaam. En jawel. De patholoog kon 4 verschillende botbreuken vaststellen in de benen van Chris Steiner. En die waren identiek.
Ja.
En de breuken van Ted. Identiek. Zelfde plaatsen, zelfde manier. En Chris zou, wat zegt men ook, kijk, met de breuken die Chris had, zou hij niet in staat zijn geweest om te zwemmen.
Ja, nee.
Wat dus betekent dat Joe Chris in het water heeft gegooid, doelbewust om te laten verdrinken. Wat dan dus eigenlijk moord is, wat hier gebeurt.
Ja,
hè? Dus dat is moord. Nu, het was tijd voor misschien toch wat gerechtigheid in dit geval. En op 7 september 1995 wordt Joe Clark officieel aangeklaagd voor de ontvoering van Ted Phillips. En voor de moord op Chris Steiner, maar daar later meer over. Nu, ik heb geen exacte data gevonden van wanneer tot wanneer die rechtszaak liep. Daar vond je eigenlijk niet zoveel van. Maar wat we wel weten is dat Joe eerst voor het gerecht wordt gebracht voor de ontvoering van Ted Phillips. En ze beschuldigen hem van een hele race. Komt-ie. Poging tot doodslag. Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij een kind. Verminking. Het toebrengen van psychische schade aan een kind. En het verleiden van een kind om met hem mee te gaan.
Ja, ja.
Tijdens de rechtszaak zei Joe van dat hij geen herinneringen meer had eraan.
Herinneringen.
Ja, meer had aan de zaak. Hij zegt niet van dat hij het niet gedaan heeft, maar hij zegt van, kijk, ik weet dat gewoon niet meer. Dat is, heb ik dat gedaan? Geen idee. Hij pleitte daardoor zelf niet schuldig op basis van ontwikkelingsvatbaarheid, wat hij zelf voor pleitte. En hij zei ook van, kijk, en ik leg de schuld voor mijn gedrag bij mijn eigen jeugd. Joe, die was namelijk geadopteerd en hij claimde dat zijn biologische mama drugs had gebruikt tijdens de zwangerschap. En hij zei van, kijk, doordat zij dat heeft gedaan, ben ik geworden gelijk ik nu ben. En heb ik blackouts, doe ik rare dingen, dat is door het druggebruik van mijn mama tijdens de zwangerschap. Zegt hij zelf, hè?
Ja.
Nu, uiteindelijk concludeert de jury dat hij wel toerekeningsvatbaar was en in oktober 1997 valt de uitspraak. Joe wordt schuldig bevonden aan het ontvoeren en martelen van de 13-jarige Thaddeus gedurende 43 uur. En hij wordt daarop veroordeeld tot een celstraf van 100 jaar. En tijdens de burgerlijke partijstelling van Ted wordt Joe ook nog eens gedwongen tot het betalen van een schadevergoeding van $21 miljoen. Nu ja, Joe was slash is tot op de dag van vandaag nog altijd platzak. Maar de rechter zei van, kijk, als Joe ooit geld zou krijgen door dit gruwelijke verhaal, weet je, dan zijn verhaal en ik heb dit en dit gedaan. Als hij daar ooit geld aan verdient, dan moet dat geld naar Ted gaan. Ongeacht wanneer dat ooit gebeurt. Of dat ooit gebeurt, maar voorlopig heeft Ted dus wel nog niks van die schadevergoeding gezien gehad. Want die is platzak.
Ja.
Nu, na de eerste rechtszaak, waar dat hij dus al veroordeeld is tot 100 jaar, volgt ook nog de tweede. En dat zie je dan voor de moord op Chris Steiner. Hier wordt Joe beschuldigd van moord, verminking en het toebrengen van ernstige fysieke schade aan een kind. Nu, Joe zegt deze keer van, maar dat heb ik zeker niet gedaan. Dus hij zegt van, kijk, ik ben onschuldig, ik pleit onschuldig. Maar deze keer, waren er toch wel wat tegenslagen voor hem. Ten eerste hebben we dus Ted die dat zelf kwam getuigen in de rechtszaal. Ook nog een detail. Zijn getuigenis is uitgesteld moeten worden omdat Ted in de rug werd geschoten door een andere tiener. Ergens tussen de tijd.
What the hell?
Ja, ja, en ik heb ergens gelezen, maar ik weet niet of dat waar is, dat dat zou zijn gebeurd door een vriend van Joe. Die dat Ted dus in de rug zou hebben geschoten. Waarschijnlijk om hem te weerhouden. Want dan heeft die jongen dus ook nog meegemaakt. Maar goed, uiteindelijk kan hij dus wel getuigen, vertelt dat ook. En dan is er ook nog een voormalige medegevangene van Joe, een voormalig celgenoot, die dat dus ook wel getuigt en zegt van, kijk, Joe heeft toegegeven dat hij Chris effectief vermoord heeft. Het is gewoon waar. Verder bleek ook dat Joe geen alibi had, zijn mama had gelogen. Dus er was effectief voldoende tijdspanne waarin dat Joe dus bij Chris had kunnen zijn en dat allemaal had kunnen doen. En er waren ook nog getuigen die dat Joe en Chris samen gezien hadden toen. Dus alles samengeteld is denk ik de uitspraak wel logisch, want op 7 november dan 97 wordt Joe veroordeeld tot een levenslange kans op gevangenis, Joe. Zonder kans op vervroegde vrijlating voor minstens 60 jaar. Dus na 60 jaar zou hij ten vroegste vrij kunnen komen. En hij is in 97 achter de tralies verdwenen, pakt van 95 een voorarrest. 60 jaar.
Dus als wij 60 zijn.
Ja, inderdaad. Dat is nog ver weg. En dat is dus wat. Conclusie, hij zit in de cel. Joe heeft dan nog een aantal keren geprobeerd om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Maar dat werd telkens afgewezen omwille van een gebrek aan bewijs. Dat het tegendeel kon bewijzen dat hij er niks mee te maken had. Vandaag de dag zit Joe dus nog steeds vast in een gevangenis ergens in Wisconsin. Waar dat hij ook blijkbaar nog altijd volgt, en dat heb ik gevonden in bronnen van dit jaar, dat hij zich niks herinnert van de mishandeling van Ted en dat hij onschuldig is aan de moord op Chris. Hij blijft volhouden van, ik weet het niet of ik heb het niet gedaan. Ja. Allebei. Nu, we gaan nog heel even terug naar Thad. Die heeft het dus overleefd. Heel kort, vandaag de dag kan Thad teruglopen.
Okay.
Hij kan teruglopen, maar wel weliswaar met een blijvende mank. Eigenlijk, ja, hè? Dus hij blijft logisch. Manken. Maar het houdt hem niet tegen om verder te gaan met zijn leven. Hij heeft zijn verhaal ook vaak verteld. Dit weten we ook allemaal, omdat Thad het zelf heeft kunnen navertellen, natuurlijk.
Tuurlijk.
En dat was het gruwelijke verhaal van Joe Clark, oftewel de Baraboo Bonebreaker.
Ik ga een koekje eten.
Heel even nog, wat vond je van de zaak?
Ik voelde me misselijk.
Ja. Het was ook wel, toen ik dit opzoekwerk deed, dan mijn moment had ik ook zoiets van, oeh, heftig, heftig
heb,
dit.
By the way, 4 stukjes druivensuiker gegeten.
Oké, okay, ook belangrijk om te weten.
Ja,
ja maar ja, dat was dus deze zaak. Het was
druivensuikerwaardig. Ja.
Het was grafischer als anders. Ik weet ook niet of ik nog snel zo'n grafische zaak... Ja, ik weet wel nog zaken die even grafisch zijn. Maar die gaan we dan nog niet gelijk voor nu houden. Ik denk dat dit wel even weer voldoende was.
Yes.
Goed. Lieve luisteraars, hopelijk vonden jullie het een interessante aflevering. Hopelijk hebben jullie niet te veel druivensuiker nodig gehad om erdoor te geraken. Of iets anders om het vol te houden. Zoals gewoonlijk komt het beeldmateriaal ook terug online op onze socials. Ik zal ze nog eens even overlopen, want het is een tijdje geleden. Op Instagram vinden jullie ons onder @levenslangpodcast. Daar zijn wij eigenlijk ook het meest actief op. Dan hebben we Facebook, daar vinden jullie ons onder Levenslang. En voor zij die geen socials hebben, maar toch graag willen laten weten wat ze van de zaak vonden, of als jullie andere suggesties hebben, dan kan dat ook nog naar levenslangpodcast@gmail.com gestuurd worden.
Oké.
Okay. Geniet nog van jullie dag, lieve luisteraars, en tot binnen 2 weken.
Doei.